gemeente, namens de beide kerkenraden heet ik u, de kerktelefoonluisteraars en alle die via het internet meeluisteren of meekijken, hartelijk welkom in deze dienst, waarin we samen het heilige avondmaal mogen vieren. Voorganger is onze eigen predikant, dominee Stauchy. De organist is de heer Bernard Hoving. Er zijn de volgende afkondigingen voor u. Ziekenhuispatiënten, mevrouw Joven Bokken-Moldijk is deze week opgenomen in het oogziekenhuis. Daarna hoopt ze naar Zonneburg te gaan voor revalidatie. Mevrouw Marjolein van de Kemp van Putten is thuisgekomen vanuit Laurens Intermezzo Zuid. En mevrouw Boele van der Steenhoven is vanaf Aafje Smeetsland opgenomen in het Havenlicht. Vandaag gaan de bloemen als groet van beide gemeentes naar het echtpaar Gerda en Herman van Kampen en mevrouw de Man Langstraat. De bezorging van de bloemen van het echtpaar van Kampen is geregeld. Wilt u de bloemen van mevrouw de Man wegbrengen, meld u zich dan na de dienst voor in de kerk. De collectes. De collectes zijn bestemd voor de diaconie voor de kerk. De avondmaalscollecte is bestemd voor kinderen in de Oekraïne. De voorkeur is om uw bijdrage over te maken naar de bankrekening van diaconie en kerkrentmeesters. Wilt u toch contant bijdragen? Na afloop van de dienst staat een diaken bij de uitgang met een collectezak voor de diaconie. En uw bijdrage voor het college van kerkrentmeesters kunt u in de offerblokken doen. Koffie drinken. Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om met elkaar koffie te drinken. Vergadering Ebenezerkerk. De kerkraad en het college van kerkrentmeesters vergaderen morgenavond gezamenlijk in de consistorie van de Ebenezerkerk, aanvang 8 uur. De schriftlezing voor morgen is een gedeelte uit Markus 12. En de dienst beginnen we met het zingen van de versen 1 en 3 van Psalm 16, zoals op de liturgie is vermeld. Wensen wij elkaar hier en alle die met ons verbonden zijn, op welke wijze ook, een goede, maar bovenal een gezegende dienst.
Thank you. Laten we ons nu ook in stilte voorbereiden op deze dienst. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Vanmorgen vieren we samen het heilig avondmaal. In verbondenheid met alle thuis die hier niet kunnen zijn, maar wellicht ook thuis meevieren. We hebben in de kerk een liturgieboekje. U kunt het thuis vinden op de website. En tegen de mensen van de Ebenezerkerk zeg ik, jullie weten dat ik altijd probeer, als we samen een dienst hebben, om iets te doen dat je zegt, ja, dat is echt iets wat ons ook aanspreekt. Dat doe ik omdat ik dan hoop dat het vertrouwd is en dat je je welkom voelt. En vandaag doe ik het niet. Want ik dacht, wij hebben bij jullie geproefd hoe jullie manier van avondmaal vieren is. En vandaag doen we het zo dat je zegt, aha, zo doen jullie het. Dus vandaar, maar nou hoop ik dat je dan niet in de toeschouwersrol schiet van oké. Maar dat het echt een dienst wordt voor onszelf. En dat het voor ons allen een gezegende dienst zal zijn. We hebben een gast uit Polen, begreep ik. We have a guest from Poland. You are welcome. En zo hopen we met elkaar dat we het goed hebben. We hebben een week geleefd. We zijn een nieuwe week begonnen. Laten we zingen van Gods trouw. Lied 885, het eerste vers. Het gebod van God uit de mond van Christus zelf, uit het evangelie van Marcus. En ons antwoord is lied 885, vers 2. Toen een van de schriftgeleerden tot hem kwam en hoorde dat zij met elkaar reden twisten, maar overtuigd was dat Jezus hun goed geantwoord had, vroeg hij hem, welk gebod is het eerste van allen? En Jezus antwoordde, het eerste is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En gij zult de Heere uw God lief hebben uit geheel uw hart, uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Het tweede is dit, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze, bestaat niet. we samen bidden om het licht van Gods geest. Grote en trouwe God in de hemel, zo is het weer zondag geworden. Vorige week vierden we samen dankdag. Vandaag samen het heilige avondmaal. En daartussenin een week van leven en bezig zijn, van werken en ontmoeten. Een week waarin in de wereld om ons heen weer zoveel is gebeurd. Maar in alle onrust en het rumoer van de volken, onrust in ons land, geeft u een plaats van rust, van aanbidding, van lofzang hier in uw huis. We danken u dat de Bijbel open ligt, brood en wijn klaarstaan als versterking op onze weg door het leven. We bidden u, Heere, dat het voor ons allen een goede dienst mag zijn. U kent ons, u weet hoe we hier zitten, met dank en vreugde, met vragen wellicht, met de last van zorgen en verdriet. Heere, we bidden u voor alle die hier zouden willen zijn, maar niet kunnen. En voor alle die hier kunnen zijn, maar niet willen. Geef vrede, Heer. Maak ruimte voor uw woord, voor uw sacrament. Maak ruimte voor uzelf. En als we ons onwennig voelen, neem het weg. In het samen vieren, in het samen hier zijn. Dat we thuis en hier mogen merken, God is bij ons. Heere, zo bidden we u. Met de woorden die we al baden op de startzondag, wilt u ons innerlijke kracht en sterkte schenken door uw geest. Opdat Christus in ons zal wonen en wij vaststaan in de liefde. Mogen wij met alle heiligen de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte kennen van de liefde van Christus. Maak ons vol van u, ook in deze dienst. Dat vragen wij u, om Jezus wil. Amen. Ik wil de ouderling van dienst vragen, ze kan erbij, ja, om het lichtje aan te steken. Teken van verbondenheid met jongeren in onze gemeente, wellicht kinderen thuis. En ook met alle kinderen die wij meedragen in ons hart. Dankjewel. Ik wil twee dingen met jullie delen, met u allen ook. Ik gebruik de avondmaalsvieringen dit jaar om steeds iets te zeggen over wat we doen en waarom we het doen. In juni hebben we het samen gehad over lopend vieren of zittend vieren. En in september heb ik iets gezegd over de grote beker die wij ook weer gebruiken naast de kleine bekers. En ik dacht, ik zal vandaag kort iets zeggen over het doorgeven van het brood. En misschien zeg je, doorgeven van het brood, hoe geef je brood door? Ja, zoals je thuis iets aan elkaar doorgeeft. Nou, dat is toch al een belangrijk iets om het zo te zien. Zoals je thuis zegt, alsjeblieft. Ik heb nog wel meegemaakt en ik dacht dat ik hoorde dat hier ook zo was, dat de schaal op tafel stond en dat die dan zo een beetje verder geschoven werd. Maar ik denk zelf inmiddels dat het beter is om dat bewust te doen zoals wij het doen. Je geeft de schaal aan elkaar door. En dat besefte ik pas goed toen ik zelf eens in een dienst was, in een kerk waar ik vaker kwam, maar niet heel bekend was. En het was avondmaal door de rijen heen. En ja, ik dacht, oh, ik zit op de hoek en die jongen naast me, die viert het vast niet. Dus toen ik de schaal had gekregen, gaf ik hem ook ongeveer zo door van geef hem even door, wil je. En nog net in mijn ooghoek zag ik een stralende glimlach, echt van dankjewel. Ik werd er helemaal rood van, want het was zo hartelijk. En ik voelde mezelf opeens zo, nou ja, hij heeft natuurlijk ook gelijk. En hij vierde ook het avondmaal mee. En toen dacht ik, ik ben vaak wat gespannen bij het avondmaal, omdat ik het heel wat vind. Maar door die jongen besefte ik, hey, we delen iets moois. We delen iets van God en dat is goed. Doe het met aandacht voor God, maar ook met aandacht voor je naaste. Nou, en als je nu denkt, maar de beker, komt straks de uitleg, die geven we eigenlijk net zo door, of je hem nu gebruikt of niet. Maar de bekertjes, daar komen de diakenen mee, want een heel blad doorgeven, dat doen we niemand aan. Maar bewust doorgeven, alsjeblieft, dat is mooi. Nou, en nu nog iets over een gift. Heel wat anders, hoewel ik vanmorgen even dacht dat het wel bij de preek paste. Ik was gisteren in de snackbar, toevallig. En daar zat een groepje kinderen een patatje te eten en ijs en nog veel meer. En ik hoorde al een beetje, ja, dominee, kerk. Ik denk, vast leerlingen van het waterschip. Want daar zijn wij om de beurt bij betrokken bij de jaaropening. En een jongen liep naar voren, die kocht een ijsje. En toen zei hij tegen mij, ik heb een gift. En ik kreeg wat hij over had. 15 cent. Voor de kerk, zei hij. Ik zeg, dat vind ik geweldig, jongen, dat ga ik melden. En daar bleef het een beetje bij. En toen stapten we toevallig tegelijk naar buiten. En toen zei een andere jongen buiten, ik maak er 20 cent van. En ik vond het geweldig. Ik zeg, joh, dat noem ik morgen. Hij zegt, dat is goed. Zeg maar Van Dave. Van Dave en Van Dennis. En ik vond dat al mooi genoeg om dat te vertellen. Dus ik zeg, dat ga ik doen. En ik hoorde nog net dat hij riep, hey Dennis, we worden morgen genoemd bij God. Oh ja. Ik doe het in de avondmaalscollecte. En nu gaan we uit de Bijbel lezen. Je hebt een blad, Marijn, gevonden? Je hebt, oké. Markus 12. En daar verschillende gedeelten uit. Het staat voor u op uw liturgie. Markus 12, eerst vers 13 en 14. Ja, het wijst zich eigenlijk vanzelf, hè, dus ik probeer er gewoon een lopende lezing van te maken. Ze stuurden enkele fariseeën en herodianen naar hem toe om hem een ongeoorloofde uitspraak te ontlokken. Toen ze bij hem gekomen waren, zeiden ze tegen hem, meester, we weten dat u oprecht bent en dat u zich niets aantrekt van het oordeel van anderen. U ziet niemand naar de ogen, maar geeft in alle oprechtheid onderricht over de weg van God. Is het toegestaan belasting te betalen aan de keizer of niet? Moeten we betalen of niet? Ook kwamen er enkele Sadduceeën naar hem toe. Sadduceeën beweren dat er geen opstanding uit de dood is. Ze vroegen hem, meester, Mozes heeft ons het volgende voorgeschreven. Als iemand sterft en een vrouw achterlaat, maar geen kinderen, moet zijn broer die vrouw bij zich nemen en nakomelingen verwekken voor zijn broer. Er waren eens 7 broers. De eerste nam een vrouw en stierf zonder nakomelingen. De tweede nam haar tot vrouw, maar stierf ook zonder nakomelingen. En met de derde ging het net zo. Geen van de 7 kreeg nakomelingen. Het laatst van alles stierf de vrouw. Wiens vrouw zal ze dan zijn? Bij de opstanding, wanneer ze opstaan uit de dood, alle 7 zijn ze immers met haar getrouwd geweest. Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had, terwijl ze discussieerden en gemerkt had dat hij hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg, wat is van alle geboden het belangrijkste gebod? Jezus vroeg de mensen bij zijn onderricht in de tempel, hoe kunnen de schriftgeleerden beweren dat de Messias een zoon van David is? Zelf heeft David, sprekend door de Heilige Geest, gezegd, de Heer sprak tot mijn Heer, neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik je vijand onder je voeten heb gelegd. David noemt hem Heer. Hoe kan hij dan zijn zoon zijn? De talrijke aanwezigen luisterden graag naar hem. Tijdens zijn onderricht zei hij, pas op. Voor de schriftgeleerden die zo graag in dure gewaden rondlopen en eerbiedig begroet willen worden op het marktplein. en een ereplaats willen in de synagogen en bij feestmaaltijden. Ze verslinden de huizen van de weduwe en zeggen voor de schijn lange gebeden op. Over hen zal strenger worden geoordeeld dan over anderen. Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen er geld in wierpen. Veel rijken gooiden veel geld in de kist. Er kwam ook een arme weduwe die er 2 muntjes in gooide, ter waarde van niet meer dan 1 kwadrans. Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: ik verzeker jullie, deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid. Want die hebben gegeven van hun overvloed. Maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had. Haar hele levensonderhoud. Tot zover de lezing van het evangelie. Over dit gedeelte wil ik nu preken. En na de preek zingen we Psalm 61, vers 2, 3 en 5. Dat doen we zonder nadere aankondiging. Ik heb hem hier nog niet vaak laten zingen, maar misschien zit hij in het collectieve geheugen. Een mooie psalm, 61, vers 2, 3 en 5, na de preek. Gemeente van Christus, hier en ook thuis met ons verbonden. Al die vragen. De fariseeën gaan keer op keer met Jezus in discussie. En ze kunnen het, want ze zijn kenners en uitleggers van Gods woord. Dit keer hebben ze de Herodianen meegebracht. Mensen van de hofhouding van Herodes, een politieke stroming, we weten het niet goed. Maar de schriftgeleerden blijven maar om Jezus heen cirkelen. Moeten we belasting betalen aan de keizer van Rome? Bij wie hoor je na je dood als je meer dan 1 keer getrouwd bent geweest? Wat is volgens u nou het belangrijkste gebod? Het is niet vreemd hè, dat ze vragen stellen. Vragen mag. En in het Joodse geloof is vragen stellen de gebruikelijke manier van leren en van gesprekken voeren. En laten we de vragen op zich ook niet wegschoffelen. Het zijn belangrijke vragen. Serieuze vragen. Maar ze worden met de verkeerde intentie gesteld. Ik proefde iets van bitterheid in Marcus' woorden. Hij schrijft: ze willen hem gewoon een ongeoorloofde uitspraak ontlokken. Het zijn geen vragen, het zijn strikvragen. En daarmee doen ze Jezus tekort. En zichzelf ook. En dan vraagt Jezus iets. Hoe kunnen de schriftgeleerden beweren dat de Messias een zoon van David is? Jezus heeft een vraag over de Messias en dat heeft ons iets te zeggen, denk ik. Er zijn heel veel vragen goed, belangrijk, ook over God en geloof. Maar in het Joodse geloof ging het en gaat het over de komst van de Messias. In het christelijk geloof gaat het altijd weer om de Messias. Om Christus, wiens naam wij hoog mogen houden en eren. Dit kleine verhaal staat ook in het evangelie van Matthäus. En daar staat dat Jezus zo begint. Wat denkt u van de Christus? Wat denk je over de Messias? Het is gewoon van alle vragen die je hebben kunt de belangrijkste vraag. En als we die vraag elkaar op weg naar het avondmaal stellen, dan is dat niet om iemand op afstand te houden. Het is een vraag van nabijheid. Hé, wat denk jij van hem? Kom je ook? Je hebt hem nodig. In je leven en als je sterft. Nou, dan zullen die schriftgeleerden wel eens even... Nee hoor, ze krijgen er helemaal niet van langs. Een bepaalde groep. Die krijgt het oordeel van Jezus over zich heen. Degene die aandacht trekken door dure kleding. Die graag gezien worden. Die bevestiging van hun status als geestelijk leider willen. En, zegt Jezus, die schriftgeleerden die huizen van weduwen verslinden. Een gekke uitdrukking misschien voor ons. Maar in die tijd was het gebruikelijk dat gelovigen regelmatig geld en onderdak gaven aan schriftgeleerden. In Lucas 8 lezen we bijvoorbeeld dat bij de volgelingen van Jezus vrouwen horen die uit hun eigen middelen Zorg dragen voor Jezus en zijn leerlingen. Ze geven geld, eten, onderdak. En dat gebeurt dus vaker, maar dan zijn er ook schriftgeleerden die blijven maar plakken. Die nemen hun tijd, hun gastvrijheid en hun goed. En erg nog, ze gaan ook nog heel erg lang zitten bidden. Omdat dat zo goed overkomt. En dan zegt Jezus over die mannen, mensen, zal strenger geoordeeld worden dan over anderen. Ze zijn met God aan het spreken, maar ze doen het voor hun eigen belang. Hoe schijnheilig kun je zijn? Hoe onheilig ben je dan bezig op heilige momenten? En dat als schriftgeleerde. Juist dan zou je toch beter moeten weten en beter moeten doen. Je gedrag, zegt Jezus, maakt het voor anderen moeilijk om in God te geloven. Maar het is ook slecht voor je eigen relatie met God. Als je zelf zoveel ruimte inneemt, waar is God dan nog in je leven? Jezus zit in de tent. En hij gaat erbij zitten. En hij kijkt aandachtig naar de mensen om hem heen. Hij kijkt vooral naar degene die geld komen geven. Want dat weet u misschien, er staan meerdere offerkisten in de tempel. Ik las ergens wel 13. En de meeste staan er voor verplichte bijdragen. Voor het onderhoud van de gebouwen, zeggen wij. Maar er is één offerkist voor vrijwillige giften. En Jezus kijkt naar die kist waar mensen mogen geven wat ze willen. Wat ze echt willen geven in de tempel. Voor het aangezicht van God. En Marcus schrijft, nou veel rijken gooien veel geld in de kist. En dan komt er een arme weduwe. Hoe ben je herkenbaar als weduwe? Misschien is ze in de rouw, dacht ik. Of ze is heel arm en dat is aan haar kleren te zien. Ze geeft 2 muntjes. En uit Marcus' beschrijving maak je op, het is niet veel hoor. Hij zegt niet meer dan een kwadrans. Weinig. Maar dan zegt Jezus, het is veel. Het is alles wat ze voor die dag had. Die vrouw had al bijna niks en nu heeft ze niks. Is dat nou wat God wil? Waarom staat het kleine verhaal in de Bijbel? Ik denk dat het bij elkaar een minuut heeft geduurd, misschien niet eens. En wij mogen moeten weten wat die weduwe doet. Jezus roept zijn leerlingen erbij om op haar te wijzen. Ik verzeker jullie, zegt hij. In oudere vertalingen staat voorwaar, ik zeg jullie. Als Jezus dat zegt, moeten we opletten. Dan komt er iets van groot belang, iets over het koninkrijk van God. Ik verzeker jullie, zegt hij. Deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen. Meer. Ja, zegt Jezus. Die gaven van hun overvloed. Zij van haar armoede, haar hele levensonderhoud. Ik laat die muntsoort gewoon staan, want dat doet er vandaag niet toe. Maar dit is de ondertiteling van die munt. Die vrouw geeft alles wat zij nodig heeft om die dag van te kunnen leven. Als de weduwe zo dadelijk de tempel uitloopt, heeft ze niets meer. Haar hele levensonderhoud voor die dag ligt in de offerkist. Nou, waarom zou je dat nou doen? Dat is toch onverantwoord? Als je zo met je geld omgaat, is het geen wonder toch dat je niks over hebt, hè? Het strijdt toch ook met alle wetten van logica? Nou, dat is ook zo. En daarom denk ik dat het hier geen beredeneerde logica is. Ik denk dat het liefde is. Liefde tot God. En ik denk dat Jezus dat in haar gift ziet. Liefde tot God. Haar gift is haar geloofsbelijdenis, in stilte. Niet met woorden, maar met een kleine daad. Want door haar levensonderhoud te geven, geeft zij zichzelf. Hoe moet zij verder in haar levensonderhoud voorzien? God weet het. Wie kan nu nog zorgen dat ze eten en drinken krijgt? God weet het. Jezus zegt, zij legt haar levensonderhoud in de handen van God. Dat getuigt van vertrouwen en liefde. En het raakt mij dat die weduwe zo haar zekerheden kan loslaten. Ik dacht, dan moet er toch wel iets groters tegenover staan. En dat is ook zo. Er staat iemand tegenover die groter is. Ze staat in de tempel, in de nabijheid van God. Hoe zongen we het ook alweer in Psalm 16? Bewaar mij, want ik schuil bij u, o God. U bent mijn Heer, mijn geluk is zeker. U bent mijn heil, mijn erfdeel en mijn beker. Ik wankel niet, want aan mijn rechterzijde staat God mijn Heer, die mij tot hiertoe leidde. Dat is het geloof van de weduwe. Zij waagt het met God. Nou, zo dadelijk vieren wij het Heilige Avondmaal. En iedere keer proberen we het met elkaar op een andere manier te zeggen van wat het betekent om avondmaal te houden. En vanmorgen zeg ik, avondmaal vieren is van je armoede alles geven wat je hebt. En nee, dat bedoel ik niet financieel, dat begrijpt u ook wel. Avondmaal vieren is als naar de tempel gaan. En daar in woord en daad laten merken. Zilver of goud heb ik niet. Maar wat ik heb, geef ik u. Ik wijd u mijn vreugd, mijn leven, mijn hart. Bij u wil ik zijn, in blijdschap en smart. Als u een kernwoord wilt onthouden, overgave. Overgave aan God. Heer, hier ben ik. Wat wilt u dat ik doen zal? Misschien zegt u, dat hoort zo bij mijn leven, al zo lang. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Nou, dat is een grote zegen. Want dan weet u ook van momenten dat dat beproefd werd. Dat je soms wel eens hebt, dat je denkt, ik geef er alles voor op. Het is bijna te veel. En dat je toch merkte, of zult merken, als je alles geeft, dan krijg je ook alles. Mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft, al uw armoede, in Christus Jezus. Hij geeft ons zichzelf. Hij geeft ons de liefde van God de Vader. Hij geeft de gemeenschap van de Heilige Geest. Wat zou mijn hart nog liever wensen? Er is op dat tempelplein veel onbegrip en vijandschap tegen Jezus. Maar even is daar dat kleine moment van die stille daad, van die vrouw die haar leven aan God geeft. En Jezus ziet het. Hij ziet het, kort voor zijn lijden en sterven, want zover is het in het evangelie. Ziet hij die weduwe in overgave en Gods vertrouwen. En ik dacht, wat zal het hem goed hebben gedaan. Want mensen brengen tot overgave aan God. Daarvoor is hij naar de wereld gekomen. En de zoon weet dat zijn vader op de uitkijk staat. Naar zonen en dochters die de weg kwijt zijn, de weg zoeken. Verloren zonen en dochters. Volg mij, zegt Jezus. Want ik ben de herder die je naar de stal brengt en naar de weide. Weer heen en weer. Ik breng je thuis. Want ik ben je licht in de duisternis. Wat zingt Sela ook alweer? Wie spreekt de woorden van waarheid en leven? Waar wordt gevonden de zin van bestaan? In Christus alleen is de waarheid gegeven. Weg tot de Vader, weg om te gaan. Vanmorgen is Hij de gastheer. Kom, zegt Hij. Ik heb alles voor je in gereedheid gebracht. Ik heb in overgave je smart gedragen. Mijn leven gegeven. De straf die jouw vrede aanbrengt, was op mij. Kom, zegt hij, want er is geen heil, geen rust buiten mij. En wat kunnen we dan beter doen dan komen? Met onze armoede, met ons levensonderhoud. Misschien zeg je, dat is lege handen. Daar zit de gastheer voor klaar. Met brood, met wijn. Hij spreekt ons hart aan heden. En lokt ook nog zoveel ons aan. Tot wie zouden wij anders gaan? Hij heeft en zal ons geven alles. Het eeuwig leven. Amen.
over tot de viering van het Heilige Avondmaal. En wij willen aan het begin daarvan belijden in wie wij geloven. Dat doen wij met de woorden van de 12 artikelen. En als antwoordlied lied 405, vers 1 en 3. Zullen we gaan staan voor geloofsbelijdenis en lied 405. Met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijden wij: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Lees met u en jullie de onderwijzing bij het avondmaal. Waarom vieren we het? Dat horen wij van de apostel Paulus. Hij beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het avondmaal heeft ingesteld. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei: deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus zegt Paulus: altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. In het heilig avondmaal gedenken wij hoe onze Heer en Heiland Jezus Christus in de wereld is gekomen om ons te verlossen. Weldoende ging hij rond. Hij genas de zieken. Hij vergaf de zondaars. Hij nam ons lijden op zich. Om onze zonden werd hij doorboord. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Hij werd gebonden om ons te bevrijden. Hij werd ter dood veroordeeld, ja, tot de dood aan het kruis, om ons vrij te spreken. Hij heeft zich vernederd tot in de allerdiepste ellende en eenzaamheid. Met luide stem riep hij toen: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dat deed hij opdat wij door God aangenomen en nooit meer door hem verlaten zouden worden. In Christus zijn wij met God verzoend, toen hij zei: het is volbracht. Zo is hij voor ons gestorven en begraven. En op de derde dag is hij opgewekt uit de doden. Nieuw leven heeft hij ons gebracht. De levendmakende geest heeft hij ons geschonken. En door die geest worden wij, broeders en zusters, met elkaar als leden van één lichaam in waarachtige liefde verbonden. En deze eenheid zullen wij nastreven in woord en daad. De apostel schrijft, omdat het één brood is, zijn wij, hoewel met velen, één lichaam. Want wij hebben allen deel aan dat ene brood. Zo nodigt Christus ons hier en nu aan zijn maaltijd. Een vreugdemaal voor heel het volk van God. Laten we dan samen delen in het feest dat de Heer voor ons bereid heeft. Aan deze tafel, waar het brood ons zal verzadigen. Waar de wijn ons hart verheugt. Want van oost en west, van noord en zuid zullen de volken der aarde komen. En aanzitten in het koninkrijk van God. Met groot verlangen mogen wij uitzien naar de wederkomst van Jezus Christus. En naar de bruiloft van het Lam. Dan zal God zijn, alles in allen. Zullen we vragen om een zegen voor de maaltijd. Barmhartige God en Vader, voor allen die thuis met ons meevieren en voor onszelf bidden wij. Geef dat wij ons door dit avondmaal, hoe langer hoe meer, zullen toevertrouwen aan uw Zoon, Jezus Christus. Voed ons zo met het hemelse brood, dat wij niet meer in onze zonde leven, maar dat Christus in ons leeft en wij in hem. Wij vragen u dit in de verwachting van de wederkomst van uw Zoon en de bruiloft van het Lam. Hij leerde ons bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Op dit moment hielden wij voor corona altijd de avondmaalscollecte. Dat doen we niet. We houden hem wel, maar niet fysiek hier. Maar u hebt het doel gehoord voor kinderen in Oekraïne, waar mensen hun best doen om hen veiligheid te geven, onderwijs, een poging doen dat ze mentaal gezond blijven. Een goed doel. Van harte bij u aanbevolen. Wij gaan de laatste dingen aan de tafel doen die gedaan moeten worden. En dat doen wij tijdens het zingen van lied 377. Wij zingen van lied 377, vers 1, 2, 4 en 5. En ik wil de diakenen vragen om ook naar de tafel te komen. op uw liturgie staat dat ik kort iets uit zal leggen over de gang van zaken. En vanmorgen zei ik nog hoopvol tegen de diaken, wat zou het mooi zijn als ik vandaag nou eens gewoon alles goed doe. En u zag net een kleine fluistering van diaken Anke. Wij geven het brood nooit helemaal aan elkaar door. Dus in welke blindheid ik besloot dat dat mooi was om te vertellen, is natuurlijk een hele foute actie. Maar ik meende hem wel. En ik wil hem toch maar ook van toepassing laten zijn op de beker. Maar ik wil de diakenen niet in de war brengen. Want we willen graag dat het goed loopt. Dus dit was ook geen hint tot beleidswijziging. Ik vond het mooi om te vertellen en ik zat fout. Zometeen krijgt u het brood van de diakenen. En u hoeft niet te wachten op elkaar als u een stukje hebt gekregen. Neem gewoon als u denkt, nu neem ik het. Als het brood is gedeeld, spreek ik de woorden bij de wijn. En dan gaan de grote bekers rond. En die geven we aan elkaar door. Wilt u eruit drinken, doe dat. Als u zegt nee, geef hem dan vriendelijk door. En als de beker ergens daar is, dan staan de diakenen op en komen met de kleine bekertjes. U kunt kiezen, het maakt niet uit. Als we één zo'n tafel hebben gehad, dan spreek ik een bijbeltekst uit en we zingen. En wilt u dan na dat zingen nog even blijven zitten? Want dan komen de diakenen de bekertjes weer ophalen. En als u daarna weer rustig naar uw plaats gaat, kan de volgende groep komen. Daarvoor hebben we bedacht dat het beter is dat we nu daar enige orde in aanbrengen, omdat we met meer zijn dan anders. Globaal gaat het zo dat we zo bij de eerste tafel eerst de mensen onder de galerij vragen. En dan naar oude gewoonte begreep ik van voor naar achteren. In het ergste geval is de tafel vol. Dan loopt u rustig terug of blijft u hier even zitten. Maar dus zo en dan van voor naar achteren. En wilt u uw liturgie meebrengen als u komt? En als u denkt, nou weet ik niet meer waar je het eerste zei. Het wijst zich allemaal vanzelf. We delen brood en wijn. En dat doen we samen. En laten we niet bij het uiterlijk van brood en wijn blijven. Maar onze harten omhoog verheffen in de hemel waar Christus is. Zo zullen we werkelijk door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed gevoed worden. Als wij brood en wijn tot zijn gedachtenis ontvangen. Wie Jezus belijdt als Heer, is welkom om brood en wijn te ontvangen. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. Het lijkt me heel mooi als jullie tweeën gewoon meevieren in de bank. Dan vormen we nog een soort kring daar. Is dat goed? Okay. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus is verbroken tot een volkomen verzoening van al onze zonden. beker der dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neem, drink allen daaruit, gedenk en geloof dat het bloed van onze Heer Jezus Christus is vergoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Onder drie zingt, loof de Heere mijn ziel, en al wat binnen in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die uw krankheden geneest, die uw leven verlost van de groeven, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, die uw ziel verzadigt met het goede. Laten wij zingen van de Evangelische Liedbundel 356. Van u wil ik zingen, die de engelen omringen.
Thank you.
Zullen we de kring volmaken met een van de ambtsdragers? Ja, dit is niet de laatste tafel, maar er zit hier een gat. Dat vindt wel mooi, Bert, als jij er zit. Ja. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Gebroken tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Beker der dankzegging is de gemeenschap aan het bloed van Christus, dat vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Luisteren verder naar Psalm 103. De Heere doet gerechtigheid en recht aan alle die verdrukt worden. Hij maakte Mozes zijn wegen bekend, de kinderen Israëls zijn daden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en van grote goedertierenheid. Niet altijd blijft hij twisten, niet eeuwig zal hij toornen. Hij doet ons niet naar onze zonden, hij vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Maar zo hoog de hemel is boven de aarde, zo geweldig is zijn goedertierenheid over degenen die hem vrezen. Wij zingen het tweede vers van dat lied uit de evangelische liedbundel. Nu mag immer mijn hart in vreugde en in smart zich leren te keren, o God, tot uw troon. Dit is de derde en laatste tafel. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus, dat verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Beker der dankzegging is de gemeenschap aan het bloed van Christus, dat vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. luisteren nog een keer naar Psalm 103. Waar staat: God weet wat maaksel wij zijn. Gedachtig dat wij stof zijn. Een sterveling is als het gras, als een bloem des velds, zo bloeit hij. Maar als de wind daarover is gegaan, is zij niet meer. En haar standplaats kent haar niet meer. Maar de goede tierenheid van de Heere is van eeuwigheid en tot eeuwigheid. Over wie hem vrezen en zijn gerechtigheid over kindskinderen, kleinkinderen. Over hen die zijn verbond onderhouden en zij bevelen gedenken om die te doen. De Heere heeft zijn troon in de hemel. Hij regeert, zijn koningschap heerst over alles. Loof de Heere al zijn heerscharen. Loof de Heere al zijn werken. Loof de Heere mijn ziel. Laten we dat doen met vers 3 van de Evangelische Liedbundel 356. Voordat wij danken en bidden, de woorden van mevrouw van Bokken, wij bidden voor haar. U las dat Marjolein van der Kemp thuis is. We zijn dankbaar hoe het gaat, dat is ze zelf ook erg dankbaar. Ze weet zich gedragen ook door u en jullie meeleven. Vandaag is er in Amsterdam een mars voor klimaat en rechtvaardigheid. En er zijn ook vieringen in de stad. Ik ben zelf niet zo van een mars op zondag, behalve de wandeling, maar ik dacht, we bidden wel mee voor het klimaat en voor rechtvaardigheid. En deze week vergadert de generale synode van onze kerk. En dat is belangrijk, want dat raakt ook ons als gemeente. Dus laten we ook voor het bestuur van de kerk bidden. Laten wij danken en bidden. Heere, wat bent u goed voor ons. In alles wat we meemaken, in alles wat er gebeurt in de wereld, keert dit steeds terug. Dat u gastheer bent aan uw tafel. U wil ons versterken met brood en met wijn. Daar danken we u voor uit het diepst van ons hart. Want u hebt er uw leven voor gegeven. En dat maakt ons stil, verwonderd en blij En we bidden u dat de zegen van het avondmaal met ons mee mag gaan. Ook als we niet konden gaan, als het nog niet mogelijk is, dat we dan door uw woord en door het zien van het sacrament gesterkt zijn. En dat het verlangen groeien mag om deel te nemen. Dat we samen u eren rondom uw woord bij het sacrament. Heren, gesterkt door brood en wijn, beseffen we ook weer de grote wereld om ons heen. En we bidden u voor uw schepping, voor uw mensen wereldwijd. U kent onze zorgen over het klimaat, het gaat niet goed. En hoe kunnen we het afremmen dat het steeds slechter gaat? Geef wijsheid aan alle die daarover gaan. Geef ook wijsheid aan alle die regeren. Er is zoveel onrecht. Rechtvaardige God, doe recht. En schenk ons het verlangen en de mogelijkheid om recht te doen. We bidden u voor onze woonplaatsen. Voor allen die daarin wonen en werken, om uw zegen. Voor uw wereldwijde kerk bidden wij u. Voor de verkondiging van het evangelie, het vertalen ervan. We bidden u voor de synode van onze protestantse kerk. Het is vaak ploeteren, Heer, landelijk en plaatselijk. Maar als uw geest erin waait, dan weten we weer waar het om gaat. Mag het zo zijn op die vergadering. Mag het zo zijn in ons midden. Zo bidden we u ook voor de andere kerken op het dorp. En voor ons als gemeenten samen. We danken u voor uw zegeningen. Dat Marjolein van der Kemp weer thuis mocht komen. Tot hiertoe hebt u haar geholpen, o God. Wilt u het ook blijven doen? Sterk haar en Cor op deze weg. We danken u voor het 25-jarig huwelijk van André en Connie van Dijk. Wees ook hun gids op hun levenspad. We danken u voor de kinderen en jongeren in de gemeente en in ons dorp. We bidden voor Dave en Dennis. En voor de andere leerlingen van het waterschip. Voor de kinderen in onze families, in onze gemeente. Voor de kinderen in Oekraïne. En voor de kinderen in Israël en Gaza. Dat ze mogen opgroeien in vrede en veiligheid. En dat ze u mogen kennen en liefhebben. Voor de zieken bidden wij u. We noemen u vandaag mevrouw Van Bokken. Wilt u geven dat de ingreep het gewenste resultaat mag hebben. En dat ze zich gedragen mag weten door u. We bidden u voor allen die weten van de eindigheid van hun leven. Wilt u geven wat nodig is voor iedere dag. En we bidden u voor allen in rouw. Door het leven of door de dood. Wilt u troosten. Heren, we dragen deze dag aan u op. Dat het een dag mag zijn van vreugde en nabetrachting. Over uw sacrament. Wees met ons deze week. Zegen degene die een ingreep moet ondergaan. Behoed ons allen. En breng ons weer samen. Verhoor onze gebeden, o God, en aanvaard onze dank. In de naam van Christus, uw Zoon. Amen. Ook de collectes zijn genoemd. Wij hebben niet twee van die mooie dozen met daarin de collectezakken, maar er staan mensen bij de uitgang en zo, u hebt het allemaal gehoord. Ik had in je puzzel, als het goed is, alleen het woord Pesach niet genoemd. En dat had ik gedaan omdat ik je vroeg met welk feest wordt het avondmaal gecombineerd. Nou ja, die link had je natuurlijk al lang gevonden. Mooi. Ons slotlied is lied 909. Ik dacht weer aan de weduwe, ik dacht aan onze tijden. Het is in onze familie een belangrijk lied, maar dat is niet belangrijk. Maar het is gewoon prachtig om te zingen aan het eind van een avondmaalsviering. 909 vers 1 en 2. Thank you.
Ik kan eigenlijk hetzelfde zeggen als collega Van Wijk toen we in de Ebena Ezerkerk avondmaal vierden. Wat is het een zegen dat we het met zoveel ook van jullie hebben kunnen doen. Ik hoor ook echt graag hoe het was. Maar ik ben zelf na avondmaal altijd moe en ik vind het heel wat altijd om avondmaal te vieren. En misschien geldt dat voor meer mensen. Dus zullen we zeggen dat we de goede dingen vandaag met elkaar delen. En waarvan u zegt, hoe werkte dat, waarom was dat zo? Laat het me de komende week weten of vertel het de kerkenraad later. Maar vandaag de zegen delen, dacht ik. En de zegen krijgen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.